Wij gaan vanavond weer naar Psalm 68, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Nou ja, dat het over de hemel gaat, dat lijkt ons langzamerhand wel duidelijk. Maar het is ontleend aan de beklimming als het ware van Sion, van de berg van Jeruzalem enzovoorts. Namelijk de, op de top waarvan officieel dan de troon van David zou staan en daarmee de troon van de Messias. Alleen we zijn hier bij het ontastelijke Sion. Dat het ook daadwerkelijk over de hemel gaat, staat er hier niet meteen bij, maar halve bladzijde verder wel, hè. Daar staat namelijk die uitdrukking die maar één keer in de Bijbel voorkomt. In vers 34 is dat. Dien die daar rijdt in de hemel der hemelen, die van ouds is. Hebben jullie dat? De hemel der hemelen, dat is sowieso de hemel die van ouds is. Want u weet hoe het is, hè. Er zijn drie hemelen in de Bijbel van elkaar te onderscheiden. Dat moet wel, want er wordt gesproken over de derde hemel. In wat het maar was, 2 Korinthe, ik weet het nooit, 12. Ik kan het nooit onthouden. 2 Korinthe 12. De derde hemel, Paulus, die, oh, daar hebben we het ook nog over, Paulus. Paulus die opgetrokken is geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Dat is de derde. Wij kennen daarnaast twee andere, logischerwijze, hemel nummer 1 en 2, gerekend vanaf de aarde. En dat maakt deel uit gewoon van de geschapen wereld, uit, laten we maar zeggen, Genesis 1 vers 1, hoewel het vele malen herhaald wordt. God schiep hemelen. Joden wijzen er altijd op dat het tweevoud is, hè? Hemelen, shamayim, twee hemelen. Twee hemelen en één aarde, dat is de schepping. En de derde hemel maakt geen deel uit van de schepping. En als er een nieuwe schepping komt, wordt de hemel der hemelen dus ook niet vervangen. Hij is namelijk van totaal andere orde. En hier staat dan ook de hemel die van ouds is. De hemel, eigenlijk staat er die van oorsprong is. Kedem staat er, hè? Ja. Degene die van oorsprong is. Met andere woorden, die er altijd al was. Die hemel. En dan koppel ik het weer terug naar vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Ja, dat is niet maar dat tastelijke Sion. Let op, in vers 18 Sinaï, vers 19 Sion. Althans, er wordt gesuggereerd. Maar het is niet het tastelijke Sion, dus het ontastelijke Sion. Het is de troon, niet van zijn vader David, maar de troon van God. Alles eenvoudig ontleend aan 2 Samuel 7. De Messias is zoon van David, maar hij is ook zoon van God. En hij erft de troon van David, maar hij erft in de eerste plaats uiteraard de troon van God. De troon die hij van zijn vader ontvangen heeft. Hij zit in de troon zijns vaders. Zijn Bijbelse termen tot in Openbaring aan toe. En daar gaat het hier eerst over. En zo kom je dus inderdaad terecht bij gemeentelijke waarheid. Want sinds de dagen der boodschappers van goede tijdingen uit vers 12 hebben wij van doen. En de Hebreeënbrief legt dat natuurlijk heel fraai uit. En niet voor niks was ik al in Hebreeën 12. Maar de Hebreeënbrief opent er feitelijk mee. Namelijk de Messias die gesteld is tot zoon van God, tot erfgenaam van het heelal, staat er in de eerste verse, is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Aan de rechterhand Gods, omdat hij uitnemende naam geërfd heeft. Niet alleen boven alle mensen, maar zelfs boven alle engelen, staat er. En waarna verwijzingen volgen naar oudtestamentische schriftplaatsen. Met andere woorden, je kunt die dingen heus in het Oude Testament vinden. En dus weer opnieuw, vers 19. Gij zijt opgevaren naar in de hoogte. Kijk, dat het de hemel is. Nou ja, dat kan niet missen, want ik probeer het nog even te vermijden. Maar dit vers wordt natuurlijk aangehaald in Efeze 4. Daar is het ook eigenlijk van bekend. Al is het daar een eigen leven gaan leiden in de loop der tijd. En dat het daar gaat om de hemelvaart van de Heer Jezus, dat lijkt me duidelijk, hè? Gij zijt opgevaren in de hoogte. Ik moet eigenlijk... Ik ga niet naar Efeze, dat doe ik later. Maar voordat ik het vergeet nu... neem ik u eerst mee naar Johannes 3 even. Omdat dat ook een lastig schriftgedeelte is. Nou ja, lastig. Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. Om een paar redenen. En de belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk een heel eenvoudige. Als u het voor het eerst hoort, hebt u er ongetwijfeld moeite mee. Maar later bent u me dankbaar dat ik het gezegd heb. Wat er gebeurt namelijk, is dat weliswaar de woorden van de Heer Jezus, dan wel van Nicodemus, geciteerd worden. Maar ze staan niet tussen aanhalingstekens. Die vind je in heel de Bijbel niet. Zodat je zelf moet vaststellen uit het lezen waar de woorden van de Heer Jezus ophouden en de woorden van de verslaggever, ik bedoel van Johannes dus, beginnen. Wat zei de Heer en wat zei Johannes? In de praktijk moet ik u zeggen, is dat meestal geen enkel probleem. Het is woord van God en dan maakt het ons ook niet zoveel uit meer wie het nou precies zei. En toch is het hier van belang, want het levert anders problemen op. Nicodemus zei, hoe kunnen deze dingen geschieden? Vers 9, ik neem aan dat u het verhaal kent. Hè? Nicodemus zei tegen de Heer, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen, zo God met hem niet is. Dat is vers 2. En het antwoord van de Heer Jezus, als ik het moet herhalen, en zo snel mogelijk, dan zeg ik, het antwoord van de Heer Jezus is ongeveer dit. Nicodemus, of ik de Messias ben of niet, want dat wilde die vragen natuurlijk. Hè? Of ik de Messias ben of niet, dat maakt voor jou niet zoveel uit. Want als je niet wedergeboren wordt, heb je er toch geen deel aan. Dat is het eigenlijk, hè? En toen zei Nicodemus, hoe moet dat? Ik herhaal die woorden van Nicodemus, maar ik vind het altijd een beetje... Hoe moet ik dat zeggen eigenlijk? Een beetje gênant. De wijze waarop Johannes Joodse woordvoerders ten tonele voert. Hè? Ze blijken altijd erg dom te zijn. Dus men heeft van Johannes dan ook inderdaad een antisemiet gemaakt. Hè? Hij beschrijft de Joden als een dom volk. Kan een mens ook andermaal zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Dat soort dingen meer. Hè? Nou goed. Nee. Maar hoe kunnen deze dingen... Men moet uit de geest geboren worden. Uit God geboren worden. Opnieuw. En de Heer verwijt Nicodemus dat hij het niet wist. Zijt gij de leraar, want dat staat er echt in vers 10. Zijt gij de leraar... De staat er, niet een. Zijt gij de leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. Dat houdt in dat wat de Heer getuigd en gezien heeft, is afkomstig rechtstreeks uit het Oude Testament. Want wat de Heer zegt, Nicodemus, dat had je ook kunnen weten. En wij, dat wil zeggen de Heer Jezus, en misschien de zijnen, maar wij spreken wat we weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. De algemene regel is dat de Heer gewoon sprak op basis van, een predikte op basis van de oud-testamentische geschriften. En eigenlijk, hij dwong zijn toehoorders om die schriften te lezen. Daar had hij meer belang bij dan uit te leggen wat er nou precies stond. Onthoud die maar en denk er nog eens aan als u Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes leest. Nou goed. De Heer zegt, ik vertel het maar, gij lieden en de leraar van Israël wordt geacht Israël te vertegenwoordigen dus. Hè? In ieder geval het Joodse volk en naar Nicodemus norm is dat Israël. En dan zegt de Heer, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Dat is de eerste stop nu weer. De hemelse, dat wil zeggen dus de hemelse dingen. Want er stond, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij gelooft niet, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Dat is voldoende. En als er dan toch een woord in moet, moet het gewoon zijn dingen. Nee, dat is van belang, omdat wij komen later terecht, ook door deze psalm waar we het over hebben, maar ook daarbuitenom zouden wij terechtkomen in de Efezebrief. Daar staat volstrekt dezelfde uitdrukking steeds. De hemelse. En de vertalers in de Statenvertaling hebben er gemakshalve gewoon de hemel van gemaakt. Dat kan heel goed. Je merkt niet dat er wat mis is in ieder geval. Er is ook eigenlijk niks mis. Alleen het is een ander woord. Want hemels is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord, hè? Een hemel is een zelfstandig naamwoord. Nou goed. Maar dat ik het zeg is omdat daarna kregen wij van doen met de NBG. De vertaling, de zogenaamde nieuwe vertaling van het NBG. En toen struikelden we ineens over de uitdrukking hemelse gewesten. En dus die uitdrukking is helemaal eigen leven gaan leiden. In sommige kringen al meer dan elders. De hemelse gewesten. Maar het punt is, dat woord gewesten staat er niet. En als je toch wat moet invullen, omdat er eigenlijk staat de hemelse of het hemelse, had je eruit gered hoor. Dan had je niks hoeven invullen. Het hemelse is voldoende. Maar als je de hemelse had, dan moet je dus niet gewesten invullen, maar iets veel neutralers, namelijk dingen. En dan heb je nog consistent en concordant vertaald, heet dat zelfs. Dat wil zeggen, het is dezelfde uitdrukking als hier in Johannes 3. En daar wordt het opgevat, zonder dat je er iets over hoeft te zeggen, als de hemelse dingen. Nou, zo had dat dan eventueel in Efeze ook gemoeten. En dat is voldoende. Hebben jullie nog? Hemelse gewesten, zei ik dus, bestaan niet. Moet je gewoon vergeten, bestaan niet. Het begrip zelf wekt zelfs de indruk dat het niet de hemel is, maar de koloniën. De gewesten, de windgewesten. De ergens buitenaf of zo. En daarmee doe je niet alleen de gemeente tekort, die met Christus gezet is in het hemelse, maar daar doe je Christus tekort, die uitermate verhoogd is tot in het hemelse. Dus dat is diezelfde uitdrukking steeds, door heel de Efezebrief door. Laat maar gewoon staan, de hemel, dat is goed. En de hemelse dingen, oké, dat had ook gekund, maar dat is nog de hemel en al wat daarin is. Dat wil zeggen, de hemel der hemelen wel te verstaan, hè? Dat is één ding. Dat wil zeggen, dit vers brengt ons sowieso bij Efeze en daar gaan we moeten we nog naartoe. Vanwege de uitdrukking hemelse dingen, komen we daar toch. Maar daar ging het me niet om. Het ging me om het volgende vers. Namelijk, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? Want kijk, de aardse dingen heeft gewoon van doen met de komst van de Messias, het aanbreken van nieuwtestamentische tijd op aarde, beginnend bij Juda en dan de rest van Israël en dan de volkeren. Maar ook dat aardse koninkrijk van de Messias, het koninkrijk der hemel of hoe je het maar noemen wil, ja, daar ga je echt niet in als je niet wedergeboren bent. En vandaar dat degenen die niet wedergeboren zijn en op de akker zijn op de dag dat de termijn afloopt, die worden weggenomen. Of misschien zijn ze toevallig aan het malen in de molen. Dit is Matthäus 25, is het net geloof ik. Die worden weggenomen. Het is trouwens ook gewoon Matthäus 13. De zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen alle die de ongerechtigheid doen. Of zo. Ze gaan er namelijk niet in. En aangezien zijn koninkrijk over heel de aarde komt, neemt hij ze van de aarde weg. En dat had Nicodemus kunnen weten. Moeten weten. Het is niet voor niks zo dat toen Israël achter de Ark des Verbonds aan de Jordaan doortrok, de 10e van de eerste maand, ja. En het Beloofde Land officieel binnentrok door de wijkende wateren. Het is niet voor niks zo dat het zo ging. Die wijkende wateren die zijn altijd de uitbeelding van het breken van de wateren en dus van geboorte. Daar werd als het ware de Israëlitische natie als zodanig geboren. Natuurlijk, dat wordt ook uitgebeeld in de doortocht door de Schelfzee, maar in dit geval de Jordaan. Ze komen met elkaar op de andere oever en de plaats heet Gilgal. En Gilgal betekent feitelijk, je moet er lang over nadenken, maar die tijd gaan we niet nemen. Maar Gilgal heeft de betekenis van weer geboren worden en tweede malen geboren worden. En het moderne woord Gilgal wordt zelfs vertaald met reïncarnatie. Vandaag dus, hè? Uit het Ifrit, uit het tegenwoordige moderne Hebreeuws. Wat is reïncarnatie in het Hebreeuws? Dit woord, Galgul, Gilgal, hoe ze het uitspreken weet ik nooit. Maar het is dat woord. Nicodemus had het kunnen weten. Nee, er hangt nog veel meer aan dat woord, maar daar gaat het me nou niet om. Hè? Zit trouwens ook in de naam Gulgolet. Dat wil zeggen Golgotha. Heeft er allemaal mee te maken. Maar Nicodemus had dat kunnen weten. Wij wisten het niet. Maar de Heer zegt, hoe zou je geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Want het punt is dat het koninkrijk dat op aarde zou komen, nou ja, na 70 weken van Daniël, dat het koninkrijk vooralsnog en in de eerste plaats bovendien in de hemel zou worden gevestigd. En van daaruit zou het op aarde openbaar worden. Maar de vraag is, hoe zit het met de hemelse variant van het koninkrijk? Er is gewoon een nieuwtestamentische term voor. Dat heet de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk Gods, of van het koninkrijk der hemelen. De verborgenheid van het koninkrijk, alles in enkelvoud. Dat zijn hemelse dingen. En de Heer zegt wat Nicodemus, nou ja, als je die aardse niet kent, hoe zou je de hemelse kennen of geloven? Ik denk dat, eerlijk gezegd, denk ik dat die uitdrukking nog steeds van kracht is. En dat het feitelijk niet mogelijk is om die hemelse dingen en dus gemeentelijke waarheid te verstaan zonder idee te hebben van de aardse dingen, namelijk de komst van de Messias op aarde om op aarde zijn koninkrijk te vestigen. En waar men dus die verwachting van de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren niet kent of niet heeft, of ontkent voor mijn part, daar is het onmogelijk dat men enig idee heeft van wat de gemeente eigenlijk is. En daarom kennen zo weinig gemeentelijke waarheid. Je moet eerst de aardse begrijpen om daarna de hogere. Eerst de lagere kunnen begrijpen, daarna de hogere. Dat is de volgorde. Nou ja, ik denk dat dat hier staat, ja. Maar nou komen de hemelse dingen. Het punt is echter dat vers 13 zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. En je zou, als je niet onthouden, kun je het letterlijk doen, je zou achter vers 12 aanhalingstekens sluiten moeten schrijven. Want vers 13 maakt kennelijk geen deel meer uit van de woorden van de Heer Jezus, maar van de woorden van Johannes. En dan ben je van alle problematiek die aan die versen vervolgens kleeft, eventueel, af. Die is er dan domweg niet. De problemen ontstaan doordat men denkt zijn woorden die de Heer Jezus spreekt. Die dan zegt, niemand is opgevaren in de hemel. Maar er was nog niemand opgevaren naar de hemel, dus ik kon het niet zeggen. En zeker de uitdrukking, de zoon des mensen die in de hemel is. Dat was hij niet, hij zat hier tegenover Nicodemus. En dan krijg je allerlei filosofieën die zeggen, nou ja, maar hij is tegelijkertijd op aarde en in de hemel, want hij is God en God is alom tegenwoordig. En, nou, doe maar. We zouden niet de moeite doen om dit soort redeneringen te volgen. Ze zijn sowieso niet te begrijpen. Maar aan de andere kant, en dat is veel belangrijker, ze zijn ook onbijbels. Het zijn ook niet de woorden van de Heer Jezus. Kennelijk niet. Het zijn woorden van Johannes. En Johannes gaat op die hemelse dingen in. En hij doet dat op de wijze waarop ook Paulus dat in zijn brieven doet. Namelijk, hij vertelt tegenwoordige waarheid. De uitdrukking is van Petrus trouwens, uit 2 Petrus 1. Hij vertelt tegenwoordige waarheid onder verwijzing naar het Oude Testament. Dat bezien we straks in Efeze. Want daar vertelt Paulus gemeentelijke waarheid en hij verwijst naar Psalm 68, waar we vandaan kwamen. En dus Johannes is aan het woord. En die zegt, niemand is opgevaren in de hemel. Maar ja, dat is wel erg met de deur in huis vallen. Hemelse dingen. Niemand is opgevaren in de hemel. Hoezo is er iemand opgevaren naar de hemel? Kijk even of er nog een tekstverwijzing bij staat. Nee, jammer, nee. Het is een uitspraak die verwijst naar Psalm 68, waar we vandaan komen. Psalm 68, vers 19. Opgevaren in de hoogte. Want een van de vragen die men toch zou moeten stellen is, wie is dan diegene die opvaart naar de hemel, naar de hoogte? Nou, we hebben misschien Henoch gehad, en misschien Elia, en heel misschien ook nog Mozes. Hoezo opgevaren zijnde naar de hoogte? Hoezo? Gaat het over de Heer? Ja, het gaat over de Heer. Oké, okay, gaat over de Heer. Ja, maar die vaart niet op naar de hoogte. Hooguit komt hij uit de hemel naar beneden. Uit zijn woonplaats. Uit de vaste plaats zijner woning. Bedankt aan Salomo voor de uitdrukking. Hoezo opgevaren naar de hoogte? Nou, het is wel de Heer, maar hij is ook de Zoon des Mensen en dus de erfgenaam van Adam. En dat kan alleen als hij op een of andere wijze, en bijvoorbeeld op één wijze, afstamt van, en ook erfgenaam is bovendien, van Adam. En dus op een of andere wijze dan toch een oorsprong, zijn oorsprong heeft hier op aarde. Waarom ook niet? Wij mensen hebben allemaal een oorsprong, komen uit een of andere familie, bij nader inzien uit twee. Altijd handig, kan je nog kiezen achteraf. Verder terug wordt moeilijker, want dan worden er meteen vier. En nog verder terug moet ik u eerlijk bekennen dat ik een Friese overgrootmoeder heb. Maar dat heb ik verdrongen. Maar goed, toch maar weer. Maar dat kan toch? En zo is het met de Messias ook. Als je aan de Joden vraagt wie is de Messias, wie zoon is hij? Dan zeggen ze, van David. Nou ja, daar gaat het ook over. En uit dien hoofde is hij inderdaad zoon des mensen. Maar hij is op het moment van schrijven door Johannes, al lang geleden, opgevaren in de hemel. En het woord hoogte is nu dus gewoon rechtstreeks vervangen door hemel. Niemand is opgevaren in de hemel dan degene die dus eerst uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de zoon des mensen, de zoon van Adam. Ik weet wel, wij kunnen die dingen niet begrijpen, maar ja, wat wij onder begrijpen verstaan, dat deugt eigenlijk ook niet helemaal, hoor. Ik vind het niet zo moeilijk. Een mens heeft nou een vader en een moeder. Hij komt uit twee lijnen, komen in hem in ieder geval bij elkaar. En zo is het met de Messias ook. De een is van Gods wegen en de ander is een aardse. De ene kant komt hij van boven en de andere kant heet hij Hoekert. Dan ben ik maar met een andere van boven. Maar aan de ene kant komt hij van boven en de andere van beneden. Dat is trouwens het laatste deel van dit hoofdstuk, hè, waar die termen gebruikt worden. Hè? Ja. Die van boven komt is boven alle. En die uit de aarde komt staat er tegenover. Dat is het laatste deel van dit hoofdstuk. Dus ik vlieg er wat snel door. Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zag opvaren naar waar hij tevoren was? Dat is ook, hoe heet zoiets, een tegenstelling in die zin. Waar hij tevoren was, was de hemel. Maar dan is hij niet de zoon des mensen. Maar dat is het nou juist. zijn die twee verschillende lijnen die bij elkaar komen in zijn persoon. En dat is met recht gebruik van het woord persoon. In zijn persoon, hij is zoon van God en zoon des mensen. En de zoon des mensen gaat terug naar de familie. Dat was, nou ja, de familie is niet het goede woord, maar naar waar hij vandaan kwam. Langs de mannelijke zijde, namelijk naar de hemel. Daar heeft hij een thuis. En in de eerste plaats een erfenis natuurlijk. Een troon die hem wachtte. Dan gaat het over. Dan terug weer naar Johannes 3. Niemand is opgevaren in de hemel, vers 13, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de zoon des mensen. Leuk dat er hier staat, namelijk de zoon van God. Het is nou juist de zoon des mensen. En dan erachter, die in de hemel is. Dat zijn gewoon woorden van Johannes. Voor zover wij weten is hij het oudste geworden van alle apostelen. En voor zover we er enig idee van hebben, is de volgorde van de chronologische volgorde van de boeken van Johannes, dat hij eerst geschreven heeft Openbaring, daarna de brieven en daarna alsnog het evangelie. Daarom vraagt hij, hoe weet je dat? En dan moet ik zeggen, nou ja, dat is eigenlijk omdat dat ontleend wordt aan de inhoud en aard van die boeken, want echt weten doen we het niet hoor. Dus trekt u zich er niet veel van aan. Maar het blijft natuurlijk zo dat al die nieuwtestamentische Bijbelboeken nieuwtestamentisch heten, omdat ze in nieuwtestamentische tijd geschreven zijn. Matthäus, Marcus, Lucas is ook geschreven achteraf, na de opstanding. Het zijn geen dagboeken die bijgehouden zijn tijdens het leven van de Heer Jezus. Het is allemaal geschreven daarna. En daarom heten het nieuwtestamentische boeken, ongeacht waar ze over gaan. Maar dit is in ieder geval na die tijd geschreven. En Johannes kan dus rustig dit vers schrijven. En bovendien wordt u geacht te begrijpen dat dit vers commentaar is op Psalm 68, vers 19. Niemand is ooit opgevaren naar de hemel. Want dan vraag je dan af. Wie is er opgevaren in de hoogte? Het antwoord is de zoon des mensen. En daar is hij nu nog, steeds. En als zoon des mensen, zegt de Hebreeënbrief, is hij daar hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij is namelijk uit de mensen genomen en God heeft hem gepromoveerd naar de hemel. En gezegd, zit aan mijn rechterhand, enzovoort. En dat ik nou zeg, vers 13 van Johannes 3 is commentaar op Psalm 68, vers 19. Dat is helemaal niet voorbarig, want daarna volgt hier gewoon vers 14. En dat is eveneens commentaar, niet op Psalm 68 nu, maar het is commentaar op Numeri 21. Deze keer staat het erbij. En let vooral ook op hoe zo'n vers dan begint, hè. En gelijk, enzovoort. Dat wil zeggen, Johannes is hier bezig met een opsomming. Hij verwijst naar oud-testamentische schriftplaatsen die op een of andere wijze wijzen naar hemelse dingen. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, en hoef je niet eens meer verder te lezen om te weten waar de verhoogde slang een beeld van is. Nee, beter nog, ik moet beter zeggen, waar het verhogen van de slang een beeld van is. Het is van de hemelvaart van Christus. Ja, niet op hemelvaartsdag, dat moet ik er dan ook nog bij zeggen. Maar gewoon zijn uiterste verhoging vanuit de dood terug op aarde. Toen is hij Dag Marie en daarna, wat zei je ook weer? Ja, dat zijn die. Ja, hij zei, Maria zei, jazeker. En hij zei, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. En een paar uur later was het denk ik geen enkel probleem om hem aan te raken. Op dezelfde dag. Dat vind ik argument voldoende eigenlijk. Want ja, anders moet ik er gewoon op wijzen dat de opstanding en uitermate, uiterste verhoging van Christus in de Bijbel altijd in één adem genoemd wordt. En vaak als één ding, zijn verheerlijking. En het was niet pas 40 dagen later op Hemelvaartsdag. Hebben we die nog? Ja, je moet even tot je doordringen. Het neemt ook tijd, denk ik. Maar gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... ja, het voert mij te ver om al die sporen nu te volgen. Maar de slang was een seraf. Een vurige slang. Seraf. Kan je vertalen met vurig, maar ook met slang. Maar seraf is een vurige slang. Maar aan te tonen valt dat een seraf uitgebeeld wordt bovendien met vleugels... Want hij wordt geacht een hemelswezen te zijn, dan wordt hij uitgebeeld met vleugels. En in Jesaja wordt gesproken over een seraf als uitbeelding van de koningen uit het Davidische koningshuis. En uiteindelijk dus van Christus zelf. En dan heet hij een vurige slang. Seraf. Dat u niet meteen denkt, dat is de duivel. Ik zeg altijd, zolang als me heugt, zeg ik dat al. Een slang is de uitbeelding, waarom weet ik ook niet precies, dat doet er ook niet toe. Maar is de uitbeelding van de vorst, hoe zeggen ze iets, de koning van de stof. De stoffelijke wereld, om zo te zeggen. En vandaar dat hij een beeld kan zijn van de duivel. Dan heb je de oude slang, dat heet niet voor niks de oude slang in Openbaring 12. Maar net zo goed van de Messias. Van de Heer, uw Heelmeester, dat kennen we nu nog. U weet wel, die Esculaap heet het dan. Het komt weer uit een andere taal. Maar nog steeds die slang als een beeld van de genezer. Eigenlijk is Jehovah zelf, laat u niks wijsmaken. Het komt tot ons via allerlei vreemde heidense godsdiensten. Maar het is heus ontleend aan Bijbelse waarheid. Aan oorspronkelijke Bijbelse waarheid. Hoor. Het heeft alleen andere namen gekregen. Ja. Nou goed, en als die moeilijk is, dan heb ik er nog een paar. De arend is een beeld van de God des hemels. En dus is hij ook een beeld van de duivel. Maar die zou worden nedergestoten. Uit zijn hoge nest. Enzovoorts. Die heb je toch. En dan heb je nog de leeuw. Er is niks te doen op, dan moet je dat eens turven. Hè? Dan heb je een groot probleem, want er zijn een heleboel woorden voor leeuw. Vooral in het Hebreeuws. En, maar goed, de leeuw, die soms een beeld is van de Messias en soms een beeld is van de duivel. Omdat hij de uitbeelding is van degene die heerst over al wat leeft. In de zin van al wat adem heeft. Enzovoort. Je moet die typen, die moet je natuurlijk wel zo fundamenteel mogelijk zien, hè. En daarna krijgt het verschillende toepassingen. Maar u weet toch hoe het was? Ik durf het haast niet op te zoeken, want ja, dan verdwaal ik in zo'n schriftgedeelte, nummer 21. Hè. Israël hadden ze weer gezondigd, wat ze iets, waarschijnlijk hadden ze gemurmureerd, denk ik. Want dat is wat ze gewoonlijk deden, hè. Murmureren. En toen werden ze door slangen geplaagd, waren allemaal slangen op de grond. Werden ze doorgebeten en dan zouden ze aan sterven. Van die slangen. En toen zei de Heer, toen was het Mozes verzin een list of zoiets, hè? Wat het maar was. En toen was het, toen zei de Heer tot Mozes, maak u een vurige slang, of een koperen slang, wat het maar was. Hè? Ze worden beschreven als vurige slangen. En Mozes moest een slang maken, haastig kennelijk, maak u zo'n koperen slang. En stel hem op een staak omhoog. En de bedoeling was dat al wie dan opzag naar die verhoogde slang, die zou genezen worden. Nou ja, de verhoogde slang volgens Johannes 3, hier, sorry. Johannes 3, hier, had ik niet mogen zeggen, sorry. Maar volgens Johannes 3, hier, de verhoogde slang is een beeld van de verhoogde Christus. De Messias. Ja. En wie ieder die naar hem opziet, in geloof, uiteraard, ontvangt van hem leven. Waarna nog, alsnog de vraag is, maar waar zijn dan die vurige slangen hier beneden een beeld van? Waar je door gebeten wordt. Die vele vurige slangen. Tegenover die ene verhoogde slang. En antwoord is heel gemakkelijk voor ieder die de Hebreeënbrief kent. De verhoogde is de hoge priester in de hemel, die de mens vertegenwoordigt bij God. Dus de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Dat is er maar één, omdat hij altijd leeft. En daarna staat erbij, maar genen staat er geloof ik. Genen zijn wel vele priesters geworden. Maar dat was omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Zodat de conclusie is, die ene verhoogde slang is een beeld van de ene hoge priester nu, na de ordening van Melchizedek. En die vele slangen waardoor men op de grond gebeten werd, zijn een beeld van de priesters in het algemeen. En misschien wel de achtereenvolgende hoge priesters ook nog onder het oude verbond, maar dat is een bediening des doods. En daar moet je van verlost worden. Want aan de wet ga je dood, hè? Dat weet u toch, hè? Wet is heilig, rechtvaardig en goed, maar zwak en onprofijtelijk. Het is een mooi ding, maar je kunt er beter afblijven. Ja. Zodra je ermee in aanraking komt, is het gebeurd met je. Dat is wat de Bijbel zegt daarover. Nou, die verhoudingen gaat het over, hè? En men zegt, Johannes schrijft over de Heer Jezus als de Zoon van God. Ik moet u zeggen dat het nauwkeuriger is, denk ik, om te zeggen, Johannes beschrijft de Heer Jezus als de Zoon des mensen in de hemel aan de rechterhand Gods. Namelijk als degene met een hemelse positie, namelijk die van koning en hogepriester. En het is niet voor niks dat dat gebed uit Johannes 17 dan ook de titel gekregen heeft, hoge priesterlijk gebed, dat is één. En het is ook niet voor niks dat als men zo nodig het schrijverschap van de Hebreeënbrief aan Paulus moet ontnemen, dat men het dan geneigd is in de eerste plaats te geven aan Johannes. Zo van, als Paulus het niet geschreven heeft, moet het Johannes geweest zijn. Toch wel aardig. Want dat is, zo is het ook. Johannes schrijft over de Heer Jezus inmiddels als bron van leven, als vorst des levens, als woord des levens, als een hoge priester die voortbrengt brood des levens en wijn en hoe dat allemaal maar eten mag. Hè? Maar goed, dat moet u zelf maar zien als u die schriftgedeelte leest, om dat te vergelijken, om dat tot je door te laten dringen. Maar terug naar Johannes 3, vers 14. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Dat was al gebeurd overigens, maar het is natuurlijk geredeneerd op grond van wat er in Numeri 21 staat. Dat wil zeggen, op grond van Numeri 21 moest de Zoon des mensen verhoogd worden. Maar op grond van Psalm 68, vers 19 ook. En daar gaat het hier over, hè? En dus heb je hier keurig, naar Bijbelse norm, twee schriftplaatsen naast elkaar geciteerd uit het Oude Testament met dezelfde strekking. En zo hoort het ook. Dat is trouwens ook wat je in de Hebreeënbrief steeds tegenkomt, hè? Als de apostel daar weer eens iets naar voren brengt en dan citeert hij meteen twee schriftplaatsen. Nou, in hoofdstuk 1 doet hij het zelfs nog uitgebreider. Maar gewoonlijk twee schriftplaatsen. Paulus doet het trouwens ook in de Romeinenbrief. Mozes zegt eerst en daarna zegt ook Jesaja. En zo krijg je schriftplaatsen geciteerd, hè? Of Mozes zegt dit en dan en wederom. En er komt nog een schriftplaats. Dat soort uitspraken. En hier vind je er dus ook netjes twee. De ene is in Psalm 68, de andere is uit Numeri 21. En ze worden beide beschouwd als profetieën. Nou ja, via de symboliek dan misschien, of via cryptische taal, maar dan toch profetieën over de verhoging van de Messias. Vanaf de aarde, eigenlijk uit de dood, naar de hemel. De Zoon des mensen in de hemel. En dus zijn het uitspraken over de eerstgeborene die uit de mensen genomen wordt en voor God bestemd is. Of over de hoge priester die uit de mensen genomen wordt, Hebreeën 5 vers 1, en een positie krijgt bij God. Met andere woorden, je vindt die gedachtegang in het Oude Testament nog wel vaker. En dan na vers 13, zowel als na vers 14, want die moet je eigenlijk naast elkaar lezen. Dat kan niet, maar bij wijze van spreken. Ik bedoel dit, vanuit vers 13 ga je naar vers 15. En uit vers 14 ga je ook naar vers 15. Namelijk, hij is in de hemel, hij is verhoogd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het schijnt dat de helft van dit vers er niet staat hier, maar dat maakt me niks uit, want er staat dan toch in het volgende vers. Dus dat maakt mij niks uit. Maar het schijnt dat er alleen maar staat opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Maar dat doet niet de zaken verder, want het wordt toegelicht, hè. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Ik weet niet welk woord voor wereld er staat, zo uit het hoofd, maar de kosmos. Hè? Is dat de kosmos?
Ja.
Oké. Okay. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Bij enig geboren in het Nieuwe Testament moet je ogenblikkelijk denken aan het eerstgeboorterecht uit het Oude Testament, want dat is wat het woord vertegenwoordigt. Het is volstrekt hetzelfde als eerstgeborene. Je schrijft het verschillend, je spreekt het verschillend uit, maar het is volstrekt hetzelfde. Het kost een hele avond om dat te laten zien dat dat zo is, maar ja, en dan nog is het taalstudie meer dan dat het bijbelstudie zou zijn. Dus ja, ik doe het maar niet. Dat hij zijn enige geboren zoon, zijn erfgenaam namelijk. Uw zoon, uw enige, zei de Heer tot Abraham. En hij had het over Isaac, terwijl notabene Isaac een oudere broer had. Ja. Goed. En dus ging het om het erfrecht en niet om de volgorde. Niet om de rangnummers. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. En je moet wel de draad vasthouden, want in de voorgaande verse ging het over de zoon des mensen. Dat was zo in vers 13, dat was zo in vers 14. En die zoon des mensen is verhoogd geworden en nu heet hij ineens, ja, de zoon van God dus eigenlijk, hè. En zo is het maar net. Daar heb je dus de zoon des mensen, dan wel de zoon van David, die ook inderdaad zoon van God zou zijn. 2 Samuel 7. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, die rijmt opdat een ieder die opziet naar de verhoogde slang, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, want dat is wat gebeurt onder het oude verbond, der wet, maar het eeuwige leven hebben. En dat is wat men ontvangt onder het nieuwe verbond, want de hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek, heet net zo goed de vorst des levens. In Handelingen, ja. En dan vers 17, want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Dat is de enige goede manier om te lezen, denk ik. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Niettemin wordt door hem de wereld veroordeeld. Dat was echter niet het doel. Het doel is dat de wereld door hem zou behouden worden. Maar als men niet behouden wil worden, dan leeft men dus onder het oordeel van God. Dat is ook vers 18. Volgende vers. Namelijk, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Goh, zat ik zo in de knoop met dit vers. Nee, niet dat ik er wakker van lag, maar ik begreep echt niet wat er stond. Ik kon het niet begrijpen. Is al veroordeeld. Ja, maar zo iemand kan toch alsnog tot geloof komen? En als hij dan al veroordeeld is, Kun je er dan nog onderuit komen als je al veroordeeld bent? Dat leek mij toch niet moeilijk. Niet mogelijk. Maar bij nader inzien, je zou de vraag dus moeten stellen, over welk oordeel gaat het hier eigenlijk? Wat is dit voor een oordeel? En dan krijg je ogenblikkelijk het antwoord, hè? Volgende vers. En dit is het oordeel. Welk oordeel? Nou, dit is het oordeel dat namelijk het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Met andere woorden, terug naar vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Dat wil zeggen, leeft niet in duisternis. Maar die niet gelooft, is veroordeeld, leeft namelijk in duisternis. Omdat hij de duisternis nou eenmaal liever heeft dan het licht. Heb je dat nog? De wereld existeert, leeft kan je moeilijk zeggen. En dus kies ik een ander woord. De wereld bestaat, of bevindt zich, onder het oordeel van God. God heeft het licht uitgedaan in de wereld. En dat is oordeel van God. Dat is ook toorn van God. En het geeft mij gelegenheid om dus nog het laatste vers van het hoofdstuk dan ook maar even te lezen. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn Gods blijft op hem. En wat in vers 18 en 19 oordeel heet, heet hier dus toorn Gods. En het is niet de beschrijving van een toekomstige toorn of oordeel, maar van het tegenwoordige toorn of oordeel Gods, die volgens Romeinen 1 geopenbaard wordt van de hemel over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden staan. Want de toorn Gods wordt geopend, enzovoorts. De wereld is in duisternis, weet niks. En dat betekent uiteraard ook dat het langs menselijke weg niet mogelijk is om alsnog dat licht aan te steken. Ik loop er persoonlijk nog wel eens tegenop. Er zijn zo van die dingen uit het verleden ook van de mensheid, uit de geschiedenis ook, hè. Kom je nooit achter hoe het nou precies zat. Ik denk ook dat het dan niet hoeft, dat je het niet hoeft te weten. Wat het toe doet, is hoe de tegenwoordige situatie is en hoe je eraan ontkomen kunt. Door geloof uiteraard. En verder vertrouwen wij gewoon op wat de Bijbel zegt, dat is waar. En hoe het dan precies zat en hoe dat plaats had in de geschiedenis als zodanig, dat blijkt een heel moeizame aangelegenheid te zijn. En het brengt eigenlijk, dikwijls brengt dat geen enkele zekerheid, maar het doet ook weinig meer ter zake. Het licht is uit. God heeft kennis van de mens ook weggenomen. Want licht is kennis. Al wat openbaar maakt is licht. God heeft die kennis van de mensen weggenomen. Hij heeft de wijsheid der wijzen doen vergaan. Staat in 1 Korinthe 1, maar het is ontleend aan Jesaja ergens, geloof ik. Hij heeft de wijsheid der mensen doen vergaan en de wereld is in duisternis. En tast in het duister rond. En veel verder komen ze niet. En neem het ons kwalijk dat we ons er niks van aantrekken en gewoon zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Want wij hebben dat licht van het woord van God. En dat is maar waar het om gaat. En daarom leven wij niet onder de toorn van God. Wij hebben Christus die ons geworden is, 1 Korinthe 1 dan. Wijsheid Gods. Dat is het eerste wat er staat, want daar gaat het hoofdstuk over. Hè? En daarna ook rechtvaardigmaking, heiligmaking en wat het maar is. Maar het eerste was wijsheid van God. En Colossense zegt, in hem zijn alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen. Als je dus wat wil weten, moet je in de eerste plaats bij hem zijn. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Niemand is opgevaren in de hoogte dan degene die eerst uit de hemel is nedergedaald, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is, is het commentaar in Johannes 3. En dan weer, gij zijt opgevaren in de hoogte, maar dat niet alleen, hij heeft bij die gelegenheid nog het een en ander gedaan. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Het punt is dat het begrip gevangenis is hetzelfde als ballingschap. En gevangen nemen wordt dus in ballingschap voeren, wegvoeren. Dat is een en dezelfde uitdrukking. Dus wat lastig voor de vertalers. Maar het idee is dat degenen die ballingen waren, alsnog in ballingschap zijn weggevoerd. Zij waren al in ballingschap en ze zijn nu weer in ballingschap. Ergens anders, of althans in een andere positie. Of zij waren gevangenen, maar ze zijn nu door iemand anders gevangen genomen. Is het idee? En daarna wordt het vaag, in de psalm althans. Gij hebt gaven genomen om uit te delen, heeft men erbij gezet. In het bewustzijn dat dit vers wordt aangehaald in Efeze 4 en daar wordt toegelicht. Daar komt het van. Gij hebt gaven genomen onder de mensen, ja ook de wederhorigen, om te wonen. Dat bij u, dat is verzonnen. Want er staat niet bij wie woont. Kortom, het is een cryptisch vers. Een schriftplaats die niet duidelijk is. En nou ja, dan weet je eigenlijk al, dan zal het dus wel gemeentelijke waarheid zijn. En dat is het ook. En het wordt dan ook inderdaad in het Nieuwe Testament toegelicht in Efeze hoofdstuk 4. Daar gaan we dus nu maar naartoe. Efeze hoofdstuk 4 begint met: zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere. Eigenlijk zou ik moeten beginnen in Efeze 3, vers 1. En dat begint met: om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus. Voor u die heidenen zijt. Eigenlijk dat hele hoofdstuk 3 is een parenthese. Hoe noem je dat? Een letterlijk een stukje te zaakjes. Je zou hoofdstuk 4 ook gewoon kunnen lezen achter hoofdstuk 2. Maar hoofdstuk 3 legt uit dat die hele positie van de gemeente die gebouwd wordt op het fundament Christus. En de gemeente bovendien waarvan Christus de uiterste hoeksteen is. Dat van doen heeft met de verborgenheid. Want daar moeten wij van gehoord hebben, zegt hoofdstuk 3. Want daar staat: het zijn dingen die in vers 5, die in andere eeuwen, logischerwijs voorgaande eeuwen, die in andere eeuwen aan de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. En dat gebeurt altijd door de geest, dat staat er hier ook achter. Het zijn dus dingen die wel bekendgemaakt zijn, maar niet geopenbaard. Met andere woorden, op een of andere wijze is het vastgelegd. Bijvoorbeeld in Psalm 68. Maar om nou te zeggen dat het daar geopenbaard is, dat is wat overdreven. Want het is daar versluierd, hè. Maar let dan ook op dat Paulus spreekt over ik ben de gevangene van Christus Jezus. Het hele punt is dat de hele gemeente beschreven wordt feitelijk als gevangenen en dus als een soort gevangenis. Dat is een beeld trouwens, dat teruggrijpt op Genesis, wat het maar was, 38 geloof ik is het, op de geschiedenis van Jozef, waarin Jozef aan het hoofd komt te staan van een gevangenis, hoewel hij zelf ook een gevangene is trouwens. Maar de hele gevangenis wordt door hem bestuurd, onderhouden en wat het nou was. Hij is het hoofd van dat huis. Ja. Maar het is een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Op een of andere wijze. En hier vind je het beeld weer terug. Ja, ik praat wat aarzelend, want wat moet ik nou het eerst zeggen? Paulus zegt: ik ben de gevangene in de Heere. En in die positie, 4 vers 1, zegt hij: bid ik u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt, enzovoort. En terwijl ik het lees, denk ik, nou ja, dat is dus diezelfde Paulus die in Psalm 68 vers 28 genoemd wordt. Dan moet u toch even terugbladeren. Psalm 68, vers 28. Vers 27. Looft God in de gemeenten, den Heere, gij die zijt uit de springader van Israël, daar is Benjamin. En we kennen in het hele Nieuwe Testament, gaat over Nieuw Testamentische waarheid, toch? We kennen in het hele Nieuwe Testament maar één persoon die uit Benjamin is. En hoe heet die? In gewoon Nederlands? De Kleine. Want dat is wat Paulus betekent. De Kleine. En hier staat, daar is Benjamin. De Kleine. Toch? Ja, hij wordt genoemd. Over die andere heb ik het nog niet, want daar kom ik later wel over te spreken. Maar je vindt hem dus toch terug, hè, op een of andere manier. Maar terug naar Efeze 4. Hij zegt, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Die roeping, en dan grijp ik hem gewoon terug op het einde van hoofdstuk 2. Ik laat de parenthese van hoofdstuk 3 even weg. Die roeping, dan weet je wat het is. Dat is een priesterlijke en koninklijke roeping. Want de gemeente is een huis van God, vers 19... dat gebouwd wordt op het fundament der apostelen en profeten. En Jezus Christus is de uiterste hoeksteen van dat huis. Niet van het fundament, hoor. Van het huis. En het heet een heilige, vers 21, een heilige tempel. Dus gaat het over een priesterlijk volk. Dat is in ieder geval hoe Petrus het uitlegt in 1 Petrus. Wij worden samengevoegd als levende stenen tot een geestelijk huis, tot een koninklijk priesterdom, enzovoorts. Dus het is een priesterlijke roeping, maar het is onder het nieuwe verbond, dus het is ook een koninklijke dan. Hè? Dus koningschap en priesterschap gecombineerd. En het heet een woonstede Gods in de geest. En dan meteen weer hoofdstuk 4. Ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door de band, het verbond des vredes. Want het is één lichaam, één geest, één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van alle die er is, boven alle en door alle en in u alle. Want de gemeente is één collectief. Het is een groep, dat is ook wat het woord gemeente in het Nederlands uitdrukt. Een gemeenschap en daarmee een eenheid. Maar te denken dat de leden van die eenheid allemaal identiek zijn, dat is weliswaar een socialistisch ideaal. Maar het heeft van doen met de rechten van de mens, alle mensen gelijk. Maar u en ik weten hopelijk dat het allemaal flauwekul is. We zijn niet allemaal gelijk, als mensen niet. En in de gemeente zijn we ook niet allemaal gelijk. Dat weet u uit 1 Korinthe. Die is ook makkelijk, hè? God heeft gegeven de een gave dit en de andere gave dat. En al die gaven hebben niet allemaal dezelfde werking. Het is allemaal verschillend. Maar ze dragen bij in hun verscheidenheid aan de eenheid. Strikt genomen, dat is ook de betekenis eigenlijk, ook in het Nederlands, van het woord lichaam. Een lichaam is een eenheid uit of in verscheidenheid. Als je een goed woordenboek hebt, staat het erin. Dat is de echte betekenis ervan. Een lichaam is een verzameling van verschillende zaken die bij elkaar horen. Ik heb het laatst al nagevraagd aan de dokter. Dat heet een lichaam. Een eenheid uit verscheidenheid. En de gemeente heet een lichaam. En het lichaam heeft vele leden, heet dat. Allemaal in Korinthe. En hier zijn we bij dezelfde schrijver, maar nu in Efeze. En hij zegt, het is allemaal één. Het is één dit, één dat en één wat het maar was allemaal. Eén hoofd ook, niet in de laatste plaats. En dan volgt vers 7, maar aan elk een van ons, en in die begrip elk een van ons ligt de verscheidenheid dus, hè? hoe verschillend we ook zijn, aan elk een van ons is de genade gegeven. En genade gegeven, ja, blijft een lastige uitdrukking, want genade is al een gave. En soms moet je het woord genade gewoon vervangen door het woord gave. Dat helpt je bij het begrijpen van sommige schriftplaatsen. Bijvoorbeeld 3 vers 8. Ik ben hier nou toch in de buurt, neem ik hier uit de buurt een vers. Efeze 3 vers 8. Mij, de allerminste, Benjamin de Kleine. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Maar wat wordt er gegeven? Een gave. Maar het heet genade. Is deze genade gegeven om onder de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen? Bijvoorbeeld. Maar dan weer terug naar Efeze 4, vers 7. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat. En maat wil zeggen met mate, dat wil zeggen met een beperking. Binnen grenzen. Het is afgebakend, die gave die u hebt ontvangen, de gave die ik heb ontvangen, dat is beperkt. Dat heet maat. Overal waar je over die gaven leest in de Bijbel, Romeinen 12, 1 Korinthe, vind je dit woord maat ook steeds terug, hè? Staat erbij, hè? En dat we niet zouden roemen boven de maat, enzovoort. Hè? Ja. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Dat wil zeggen binnen de grenzen van wat wij van Christus hebben ontvangen. Een specifieke functie. Aan elk een van ons, dat wil zeggen elke gelovige, elk lid van de gemeente, draagt in de gemeente bepaalde verantwoordelijkheid. Sommigen zeggen ja, maar in de praktijk is dat niet zo. Dan zeg ik ja, maar het is wel het ideaal toch? Oké, nou daar hebben we het over. He, dat er in de praktijk een boel misgaat, dat mogen zo wezen. Maar het is in overeenstemming met Gods plan en Gods werk. God geeft ons een plaats in de gemeente. Een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat we ons er niks van aantrekken, ja, dat kan er wel zo zijn. Maar dat is nou het punt even niet. He. Het punt is, hij geeft ons dat. Christus geeft ons dat, die het hoofd is. En dan staat er, daarom zegt hij. En nou gaat ook ongelezen, het vers ongelezen. Hij gaat nu uit het Oude Testament dus een schriftplaats citeren waarin te lezen valt op een of andere wijze dat God aan de leden van de gemeente gaven geeft. Toch? Daar gaat het over. En dus daarom zegt hij, vanwege die gaven, zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, en dit is gewoon Psalm 68 vers 19, zo letterlijk mogelijk, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, en wat het ook wezen mogen, en hoe moeilijk de uitdrukking misschien ook is, je kan in ieder geval begrijpen dat het gaat over de gemeente. Daarna kun je alsnog uitgelegd krijgen hoe het zit met gevangenis gevangen genomen. Maar het is de gemeente. Paulus maakt er deel uit van en is een gevangene in de Here. En wij maken er deel uit van de gemeente. We zijn ook leden van diezelfde gemeente. En wij zijn dus gevangenen van Christus. Dat wil zeggen, beperkte bewegingsvrijheid. Maar de essentie van zowel wat wij gevangenschap noemen als ballingschap, nog een keer, dat is hetzelfde in de Bijbel. De essentie daarvan is namelijk dat men onttrokken is aan de normale samenleving en in een beperkte, hoe zeg je dat, in een subcultuur geplaatst is. Is dat een goede woord? Supercultuur, vooruit dan. In ieder geval, men is geplaatst in een specifieke gemeenschap. Wat lazen wij nou op Psalm 68 ook alweer? Die de eenzamen zet in een huisgezin. 68 vers 7. Psalm 68 vers 7. Die de eenzamen zet in een huisgezin. Precies. Ontrokken aan de boze buitenwereld, om zo te zeggen. En geplaatst in een gezin, in een gemeenschap. In de gemeente dus. En voor de afwisseling heet het een gevangenis. En er staat ook trouwens uitvoert die in boeien gevangen zijn. Ja, nou, dan zijn we weer helemaal terug in Efeze 4. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en hij heeft de mensen gaven gegeven. Vandaar dat de vertalers het in Psalm 68 hebben ingevoegd. Gij hebt gaven genomen. En toen hebben ze erbij gezet om uit te delen. Onder de mensen. Maar de uitdrukking gij hebt gaven genomen onder de mensen, begrijp je nu? Dat kan dus betekenen hij heeft gaven genomen en hij heeft ze onder de mensen gebracht. En dus aan de mensen gegeven. En dat is wel kennelijk wat het betekent. En ook al zou je dat in Psalm 68 niet herkennen, dan nog lees je het hier in Efeze 4. En de vertalers hebben er kennelijk ook zo over gedacht. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. En daarna volgt in Efeze 4 een commentaar. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? En nu staat er in mijn Bijbel ineens een verwijzing bij naar Johannes 3 vers 13. En zo is het maar net. Paulus zegt hier precies hetzelfde, hè? Opgevaren in de hoogte. Nou, niemand is opgevaren in de hoogte dan degene die eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. En die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou, onder andere Psalm 68 vervullen zou. En die, en dan komt hij weer bij zijn gewone uiteenzetting, die heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars ter volmaking der heiligen, ter volmaking der heiligen, eigenlijk ter toerusting van de heiligen. Namelijk tot een dienstwerk, werk der bediening, dienstwerk. Een dienstwerk tot opbouw van het lichaam. Eenheid uit verscheidenheid. Het opbouw van het lichaam van Christus. Met als doel dat ze alle zullen komen tot eenheid des geloofs en de kennis van de Zoon Gods. Het enige wat we nou niet besproken hebben is hoe het nou zit met die gevangenis die gevankelijk is weggevoerd. En daar weet ik maar één echte verklaring voor. Namelijk, die gevangenis die slaat op de 10 stammen van Israël die in ballingschap waren. Waar het evangelie geplant is en waaruit de gemeente geformeerd wordt. En nu zijn ze niet meer, degenen die tot geloof komen zijn dan niet meer ballingen in de oorspronkelijke toepassing van de term. Maar ze zijn nu ballingen, dat wil zeggen gevangenen van Christus. De 10 zijn in gevangenschap weggevoerd. Maar ze worden gevangenen van Christus. Dat is wat beschreven wordt. En dat zijn we in Psalm 68 vorige keer ook al tegengekomen onderweg. Een paar keer. Onder andere in de uitdrukking die uitvoert die in boeien gevangen zijn. Maar je vindt hem wel degelijk terug in het onderhavige vers. Dat is Psalm 68 dus weer vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte naar het hemelse Sion. En gij hebt diegenen die in ballingschap waren, in gevangenschap waren, gij hebt ze gevankelijk gevoerd. Niet allemaal, maar in principe is het zo. Degenen die tot geloof kwamen en komen, worden met Christus niet alleen opgewekt, dat is Efeze 2, twee hoofdstukken eerder. Niet alleen met Christus opgewekt, maar met Christus gezet in de hemel. Wij waren in ballingschap en nu zijn we nog in ballingschap. Voor zover het over 10 stammen gaat, ze waren in ballingschap en in de gevangenis. Nu zijn ze tot geloof gekomen, nu zijn ze nog buiten de legerplaats. Alleen, nu zijn ze met hem gezet in de hemel. Samen met Paulus enzovoorts. Een beperkt. U zult zeggen, geldt het dan ook voor de Heer Jezus? Dan moet ik u zeggen, ja, dat geldt voor hem ook. Maar ja, dat is weer een ander aspect. Van Christus staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. En de betekenis van dat woord, nou, ik zal het nog sterker zeggen, dat woord overgegeven, het wordt enige malen gebruikt, een keer of vier, vijf zeker. Dat woord overgegeven, dat wordt als het even kan vertaald met gevangen nemen. Ook in onze Bijbels. Alleen waar dat niet helemaal kan, wordt het dus dit. En als het over Christus gaat, staat er dat hij werd overgegeven om gekruist te worden. Of er staat, hij heeft zich overgegeven voor de gemeente. En dan wordt abusievelijk gedacht dat hij zich heeft laten kruisigen voor de gemeente. Maar dat is niet waar. Het is niet gebeurd, nee. Hij is gekruisigd niet voor de gemeente. Voor alle mensen. Voor zondaren, goddeloze, onrechtvaardige, vijanden, zwakke, wie het maar waar. Dat is niet voor de gemeente. Toch staat er, hij heeft zich voor ons allen overgegeven. En de uitdrukking staat er nogal een paar keer. Maar de uitdrukking betekent beperkt. Ze heeft zich beperkt tot. In het Nederlands kun je het ook nog merken trouwens. Ik heb het nu over de betekenis in het Grieks, hè. Maar de betekenis in het Nederlands is dat ook zo. Want als men iets doet met volle overgave, impliceert dat dat men zich tot iets specifieks beperkt. Hebben jullie dat nog? Men wijdt zich ergens aan wijden, is de meest positieve vertaling die ik ken van dat woord. Maar meestal heeft het meer negatief karakter. Dat wil zeggen, niet meer dat men zich aan iets wijdt, maar meestal is het juist dat men aan iets onttrokken wordt. Dat is de andere kant van hetzelfde ding. En daar gaat het dus over. Hè? Voor de Heer geldt het ook. Psalm 2 haal ik graag aan in dit verband. Hè? Hoe stond het er ook alweer? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En ik roep altijd meteen en tot op heden heeft hij niet geëist. Hij beperkt zich tot het tegenwoordige werk. En dat is beperking en dus een vorm van gevangenschap of ballingschap of wat het maar is. Nou ja. Ik vroeg het aan Jacobus, hij zei nee, eerst verzamelt hij zich, of roept hij zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna pas zal hij de troon van David herstellen, zal hij komen met grote kracht en heerlijkheid, enzovoorts. En nu beperkt hij zich tot de formatie, die duurt wat langer. Ja, precies, ja. Die term wilde ik eigenlijk niet aanhalen, maar dat zit in dat goden onstraffelijk opgeofferd uit de Hebreeënbrief ook. Het zijn termen die een eigen leven zijn gaan leiden, omdat men in het algemeen het tegenwoordige werk van Christus niet kent. Maar nu weer terug naar Psalm 68, vers 19. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Ik zei u, het enige wat ik weet is dat het over de 10 stammen van Israël gaat, maar het staat erbij. Let op. Gij hebt gaven genomen onder de mensen, ja, ook de wederhorigen om te wonen. Bij u staat er. Bij hen had ook gekund, andersom. De vraag, hier staat niet wie er bij wie woont. Of de wederhorigen bij hem wonen, of dat hij woont bij de wederhorigen. Daarna vragen wij, wie zijn de wederhorigen? En dan zeggen we met gemak, nou ja, dat gaat natuurlijk dan ook over de gemeente. Dat zijn die gevangenissen. Maar wat betekent wederhorigen eigenlijk? Kijk, nou, wat doen we? Nee, die horigen heb je ook, maar er staat wederhorigen. In het Nederlands eerst. Wederhorigen komt niet voor in het Nederlands. Nee, in de Statenvertaling. Wederhoren wel. Je hebt namelijk hoor en wederhoor. Maar wat is nou wederhoor? Dat moet elke journalist weten natuurlijk. De journalist hoort een partij, de rechter ook hoor trouwens, maar die hoort een partij en wederhoor is het horen van de wederpartij, van de andere partij. Hebben jullie dat nog? Nee? Een conflict is, heb je twee partijen. De een vertelt zijn verhaal. Maar de journalist mag dat niet publiceren voordat die eerste de andere partij ook gehoord heeft. En vaak loopt dat uit op van die wilde geen commentaar leveren of iets dergelijks. Hè? Maar het is hoor en wederhoor. Wederhoor is, heeft dus betrekking op het horen van de andere partij. De communicatie met de andere partij. Nou ja, het verhaal begint met de Joden. En wat is de andere partij? De gemeente, oké. Okay. Want je, dat kan, hè? U weet, het is van de Joden weggenomen en het is terechtgekomen bij de gemeente. Dat is de andere partij, dan ben je er ook uit. Maar het is twee stappen te ver. De andere partij naast de Joden is de 10 stammen van Israël. Maar ik moet het beter doen natuurlijk. Want de vraag is eigenlijk, maar wat staat er nou in het Hebreeuws eigenlijk? Voor een term. Hè? En in het Hebreeuws staat er het woord sarar. En sarar, met een sameg aan het begin. Sarar betekent afdraaien, wegglijden, een andere kant op gaan. Met een beetje negatieve strekking. Vandaar niet maar draaien of glijden, maar afdraaien of wegglijden. En die heb ik van Samuel Hirsch, dus ja, een neutrale Hebreeuwse autoriteit. Dat is wat het betekent. En wederhorige is dus zo gek niet. Het is de andere partij. De partij die afgegleden is, die weggedraaid is, om maar dan bij deze woorden te blijven. En dan hebben we het over Israël. Bestaat uit twee huizen. De een is er, dat is het Joodse volk. De ander is de afgegleden, afgedraaide, de lui die in de gevangenis, in de ballingschap terecht zijn gekomen. Met andere woorden, dat woord wederhorige duidt gewoon nog steeds op die gevangenis in hetzelfde vers. Het is een andere term, maar het zijn gewoon parallelismen. Hè? Dus de gevangenis die gevangen genomen is door de Heer meegevoerd. Of in een andere zin, de Heer woont bij de wederhorigen. In de gevangenis namelijk. En in de praktijk is dat uiteraard de gemeente. En moeilijker mag dat niet zijn. Hè? En dat wij gevangenen zijn, ja, dat is gewoon het verhaal van we zijn buiten de legerplaats. Hè? We wonen een andere wereld, zong Johannes de Heer. En Galaten 1 vers 4 zegt dat de Heer Christus heeft zich voor ons overgegeven, laten beperken, of is voor ons in ballingschap gegaan, in de gevangenis gegaan. Zou helemaal geen verkeerde vertaling zijn, hoor. Alleen, je denkt, zo zeggen wij dat niet. Maar goed, hij heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. En dat is wat hij doet. Het probleem van veel gelovigen is dat ze de Heer proberen te betrekken juist in de tegenwoordige boze eeuw. Maar het is de Heer die ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat staat echt diametraal tegenover elkaar. Hoewel ze weggegleden dan wel afgedraaid waren, zou de Heer bij hen wonen. Of andersom, zij zouden wonen bij de Heer. In de praktijk maakt het geen verschil. In de praktijk zelfs wordt ook in het Nieuwe Testament dit verschil niet gemaakt. Dat wil zeggen, enerzijds, Efeze 2 bijvoorbeeld, wordt geleerd dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Er staat zelfs, laat ik het even nauwkeuriger lezen, in Efeze 2... Dat is onderweg naar hoofdstuk 4 bedoel ik maar, Efeze 2, vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, die God heeft ons levend gemaakt met Christus. Vers 6. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet. Gevankelijk weggevoerd. Heeft ons mede gezet in de hemel.